Wij willen vanavond Filippenzen 2 met elkaar lezen. We hebben de vorige keer over het eerste hoofdstuk mogen nadenken. Vanavond lezen we uit dat tweede hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Filippenzen. En ik doe dat traditiegetrouw uit de Telos-vertaling. Filippenzen 2, vers 1. Als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de geest, als er enige genegenheid en ontferming is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. Doet niets uit partijzucht of uit ijdele roem, maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf. Laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ieder ook op die van anderen zien. Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. En uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen. Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs gelopen of te vergeefs gearbeid heb. Maar ook al word ik als een drankoffer uitgegoten over de offeranden en bediening van uw geloof, dan verblijd ik mij en ik verblijd mij met u allen. En u evenzo verblijdt u en verblijdt u met mij. Maar ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te zenden, opdat ook ik welgemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij, die zo trouw uw belangen zal behartigen. Want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij zoals een kind zijn vader met mij in het evangelie heeft gediend. Hem nu hoop ik onmiddellijk te zenden, zodra ik mijn omstandigheden heb overzien. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Maar ik vond het nodig, Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, maar uw gezant en bedienaar in mijn behoefte naar u toe te zenden, daar hij zeer naar u allen verlangde en verontrust was, omdat u had gehoord dat hij ziek was. Want hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft zich over hem erbarmd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had. Daarom heb ik hem met des te meer spoed gezonden, opdat u, als u hem ziet, zich weer verblijdt en ik minder bedroefd ben. Ontvangt hem dan in de Heer met alle blijdschap en houdt zulke mannen in ere. Want om het werk van Christus is hij de dood nabij gekomen, doordat hij zijn leven heeft gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. Tot zover de lezing uit het woord van God. Je zou de vier hoofdstukken van deze kostelijke brief kunnen samenvatten met vier korte omschrijvingen van de Heer Jezus Christus. En het is de moeite waard om dat eens even voor de aandacht te nemen. En dan wil ik in het bijzonder over de tweede en de derde iets zeggen. dat dus verband houdt met het tweede en het derde hoofdstuk van deze brief. In hoofdstuk 1 hebben wij de vorige maal gesproken over Christus, ons leven. En we hebben dat vooral gevonden in vers 21. Te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Hier in hoofdstuk 2 zou je kunnen denken aan Christus, ons voorbeeld. Dat zie je natuurlijk vooral in vers 5. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Bij hoofdstuk 4-3 zou je kunnen denken aan Christus, ons doel. Paulus spreekt hier ook over het doel in vers 14. Terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. En in het vierde hoofdstuk zou je kunnen denken aan Christus, onze kracht. Met name naar aanleiding van vers 13. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Ik wil dat we ons nu even concentreren op hoofdstuk 2 en 3. Christus ons voorbeeld en Christus ons doel. Het verschil tussen die twee is geweldig belangrijk. Als we denken aan de Heer Jezus ons doel in hoofdstuk 3, dan denken wij aan hem als de verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand. Het is, zoals het hier staat, de prijs van de hemelse roeping van God. De hemelse, dat is hier letterlijk bovenwaartse. Het is een doel dat we voor ogen hebben, dat ons ook bovenwaarts drijft, want dat doel is in de hemel. Het is Christus zoals hij daar nu is aan de rechterhand van God. Het is de Christus die wij kennen in ons dagelijkse omgang met hem, de verheerlijkte Christus in de hemel. Hij is ook het doel waarheen wij op weg zijn. Maar Christus ons voorbeeld, dat is niet Christus in de hemel. Dat is Christus zoals hij hier op aarde was. En dat is heel iets anders. Ik ben op weg naar de Christus in de hemel. Maar degene die ik hier op aarde navolg, is de Christus zoals hij hier op aarde was. Dat contrast is zeer belangrijk. Vooral als je ook ziet hoe die twee met elkaar samenhangen. Je zou zeggen, de logische volgorde hebben we hier. Want Christus was eerst op aarde. En daarna ging hij naar de hemel terug. En daar zien we hem nu als mens aan Gods rechterhand. Dat is waar. Je zou ook kunnen zeggen, waar halen we het vandaan om met alle ijver, zoals Paulus die in hoofdstuk 3 aan de dag legt, te jagen naar dat doel? Dat is omdat hij Christus op aarde gekend heeft. Dat jagen naar het doel, dus dat wil zeggen het hier op aarde al steeds dichter bij hem uitkomen, ook al kom je er natuurlijk nooit helemaal, dat zal pas zijn als we echt bij hem zijn na dit aardse leven. Maar hier op aarde proberen we toch steeds dichter bij hem te komen, zodat het licht van de verheerlijkte Christus steeds helderder over ons pad schijnt, nu al. Maar hoe doe je dat jagen? Door hem na te volgen zoals hij was op aarde. De aardse Christus, Christus zoals hij op aarde was, beter gezegd, is ons voorbeeld. Christus zoals hij nu in de hemel is, is ons doel. En je kunt er ook aan toevoegen wat hoofdstuk 5 zegt, is ook onze kracht. De kracht waardoor wij ook hem als ons voorbeeld kunnen navolgen. Je zou de volgorde echter in je gedachten ook om kunnen draaien. Eigenlijk kun je Christus als je voorbeeld, hier in hoofdstuk 2, pas echt in praktijk brengen als je weet hebt van hoofdstuk 3. Ik denk dan vaak aan het voorbeeld uit de evangeliën, waar de discipelen ook de Heer Jezus navolgden. En ze deden dat, in Marcus 10 heb je daar een treffend voorbeeld van, vol angst en vrees, schoorvoetend zou je kunnen zeggen. De Heer Jezus wordt hier in Filippenzen 2 beschreven als degene die in gehoorzaamheid op weg ging naar het kruis. Wel nu, in Markus 10 vind je dat. Je hoort daar de aankondiging van het lijden van de Heer Jezus. Hij gaat op weg naar het kruis. Hij kondigt dat hun duidelijk aan. En de discipelen zien dat helemaal niet zitten. Dat kun je je ook levendig voorstellen. Ze hadden een heel andere verwachtingen van wat Christus hier op aarde zou doen. En hoe het met zijn dienst zou aflopen. En dan zo'n aankondiging. En dan staat er ook dat ze hem vol angst en vrees nawandelen. Hoe moet je dat vergelijken met een apostel Paulus? Die niet alleen in hoofdstuk 2 ons oproept dat de gezindheid van de Heer Jezus in ons moet zijn. En dat wil zeggen dat dus ook wij bereid zijn om de weg van de nederigheid te gaan. Zelfs al eindigt die weg in de marteldood, de weg van de gehoorzaamheid, die gaat tot het bittere einde. Hoe komt het dat Paulus zelf die weg zo dapper gegaan is? En Timotheus is een tweede voorbeeld in dit hoofdstuk van iemand die de weg van de nederigheid en van de gehoorzaamheid gaat. En Epafroditus is het derde voorbeeld in dit hoofdstuk. Drie mannen die ons het voorbeeld zijn van mensen die dat zo dapper hebben gedaan. Waarom zij wel? Waarom die discipelen in Markus 10 niet? Waren die soms slechter? Nee. Het grote verschil is dat wij hoofdstuk 2 pas in praktijk kunnen brengen als we hoofdstuk 3 kennen. Of anders gezegd, wij kunnen Christus op aarde eerst dan goed navolgen als er twee dingen zijn gebeurd. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Dus ook nog eens 4 erbij. Wij kunnen hem pas navolgen als we in de eerste plaats goed voor ogen hebben hoe zijn aardse weg eindigde. Die eindigde niet bij het kruis. Je hebt hier dat machtige woord daarom in vers 9. Daarom, omdat Christus die weg van de vernedering en de gehoorzaamheid is gegaan tot aan het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daar hebben wij weet van. En die verhoogde Christus aan Gods rechterhand is in Filippenzen 3 ook het grote doel van de apostel. Daar jaagt hij naar. En dat is het verschil met de discipelen bijvoorbeeld in Markus 10. Die hoorden die vreselijke aankondiging van het kruis. Daar konden ze zich al helemaal niets bij voorstellen. Laat staan dat ze konden begrijpen wat daarachter kwam. De dood, de opstanding, de verheerlijking aan Gods rechterhand. Paulus zegt ons als het ware, doordat wij weet hebben van de Christus waar hij nu is. Daarom kunnen we hem ook navolgen op aarde. En hoofdstuk 3 voegt hij er aan toe, zelfs navolgen in die zin dat ook wij zouden sterven met hem, om ook straks met hem op te staan, zodat we gelijkvormig worden aan hem in zijn lijden en sterven en opstanding. Dus dat is het eerste, hoofdstuk 3. Weet hebben van de verheerlijkte Christus, dat geeft je pas echt de kracht en de moed om de aardse Christus, de Christus in zijn vernedering en gehoorzaamheid hier op aarde na te volgen. En de tweede grote voorwaarde is, en dat is ook een groot verschil met de discipelen in Markus 10. Wij zijn niet beter dan zij, maar wij leven na Pinksteren. Het tweede grote verschil is dat je Christus als je voorbeeld alleen maar kunt navolgen door de kracht van de Heilige Geest. Die in deze brief aangeduid wordt als de kracht van Christus. Want ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Dat is Christus, maar het is één en hetzelfde. Het gaat om de kracht van de Heilige Geest in ons. Dit is de twee grote dingen. Christus als de verheerlijkte mens kennen en de kracht van de Heilige Geest in je hebben, dat geeft ons de kracht om Christus als ons voorbeeld na te volgen. Er zijn nogal wat mensen die van Jezus als de Zoon van God niet zullen weten, die van zijn opstanding niet zullen weten, maar die hem toch een buitengewoon interessante figuur vinden en die ook van mening zijn dat er heel veel is in zijn prediking dat de moeite waard is om na te volgen. In die zin willen ze best navolgers, volgelingen van Jezus zijn. Maar het heeft niks om het lijf. Want wat ze missen zijn die twee grote voorwaarden waar ik het net over had. Ze kunnen hoogstens proberen in eigen kracht Jezus op bepaalde punten die ze zelf selecteren te imiteren. Maar ze missen deze twee grote dingen. Kennis van de opgestane en verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand. En ten tweede de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt ook uitdrukkelijk met die verheerlijking in verband gebracht. in Johannes 7. De Heilige Geest was er in Johannes 7 nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En Johannes 16 maakt hier Jezus duidelijk dat de Heilige Geest, toen hij kwam hier op aarde, hier kwam om te getuigen van de verheerlijkte Heer. Dus die twee dingen hangen ook nog eens nauw met elkaar samen. Als je weet hebt van de verheerlijkte Christus, als je dus om zo te zeggen weet hebt van Hemelvaartsdag en Pinksteren, dan pas voldoe je aan de geestelijke voorwaarden om Christus als mens op aarde na te volgen. En we zien dat ook, want het sleutelwoord van dit hoofdstuk Filippenzen 2 is, zeg maar rustig, buiten het bereik van de natuurlijke mens. Al praat hij er nog zo stoer over om Jezus na te volgen op aarde, voor zover er dingen in zijn leven zijn die we willen navolgen, dat kiezen we dan zelf uit, zei ik al. Maar dit sleutelwoord is al zo bovenmenselijk. En dat sleutelwoord is de nederigheid. Zowel in de gezindheid van de Heer Jezus zien wij die nederigheid. Toen de Heer Jezus hier in deze wereld was, was hij de tweede Adam. De laatste Adam, moet ik zeggen. De tweede mens, wordt hij in 1 Korinthe 15 genoemd. Er is tussen die tweede mens en de eerste mens, geestelijk gesproken, geen enkel punt van contact. De Heer Jezus, naar het lichaam, was een mens zoals wij. Maar het was een mens zijn van een totaal andere orde. De tweede mens, de laatste Adam. De eerste mens, die uit de eerste Adam is voortgekomen, dus de natuurlijke mens zoals we van nature allemaal zijn, die eerste mens wordt gekenmerkt door dat wat in de wereld is, zegt 1 Johannes 2. Wat in de wereld is, is de begeerte der ogen en de begeerte des vleeses en een hoogvaardig of een hoogmoedig leven. De hoogmoed des levens. Die hoogmoed des levens staat radicaal tegenover de nederigheid waar het in dit hoofdstuk over gaat. En die drie dingen kenmerken ons van nature allemaal. En af en toe, omdat ze in ons vlees ook nog steeds zitten, plagen ze ons nog behoorlijk. Als over de begeerte gaat, werd de Heer Jezus gekenmerkt door slechts één begeerte. Om maar een voorbeeld te noemen uit Johannes 4. Mijn spijze is het dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. Zijn begeerte was niets voor zichzelf te zoeken, alles te zoeken voor God en alles ten koste te leggen aan de zijnen die in de wereld waren. Daarvoor kwam hij. Begeerte der ogen, begeerte des vlees, dat is wat in de wereld is. Dat is voor onszelf iets zoeken. En dan kun je zelfs nog heel dierbaar over Jezus praten, over de navolging van Jezus praten als natuurlijke mens, om daarin voor jezelf daarin eer te vinden. En daarmee ook eer af te dwingen van de mensen. Dan ben je nog weer bezig met de begeerte der ogen, de begeerte des vleeses. Dan zit daar nog weer achter de hoogmoed die ons van nature allemaal eigen is. En bij de Heer Jezus, hij was de enige mens die ooit kon zeggen, zoals hij het zegt in Matthäus 11, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En waarvan de mensen ook nog moesten zeggen, dat klopt nog ook. Ik bedoel, we kunnen het wel nazeggen. Maar het is moeilijk om het voelt vol te houden, te midden van de mensen die ons werkelijk kennen. Hij kon het zeggen. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wij zouden het al hoogmoedig vinden als iemand dat zei. Maar bij hem kon je er niet onderuit dat het gewoon klopte. In volkomen zelfwegcijfering, volkomen toewijding aan de zaak van God in deze wereld en aan de zijnen die in deze wereld waren. Als hij op weg gaat naar het kruis, zegt Johannes 13 vers 1, dat hij de zijnen die in de wereld waren heeft lief gehad tot het einde. Dat was zijn drijvende motief en niet het zich bezighouden met al het verschrikkelijke dat hem te wachten stond. Zodat hij ook in die laatste nacht van zijn leven in de opperzaal met zijn discipelen alleen op hun belangen was gericht. Nou, dit is waar Paulus ons voorstelt in de eerste verse. Eerst krijgen we de boodschap en de rest worden in vier voorbeelden uitgewerkt. Het voorbeeld van de Heer Jezus, het voorbeeld van Paulus, het voorbeeld van Timotheus en het voorbeeld van Epafroditus. En het begint met iets dat op een heel fijnzinnige wijze aangeeft dat nog niet alles bij de Filippenzen compleet was. Trouwens, dat hebben we ook in hoofdstuk 1 gezien. Het gaat om het voltooien, het goede werk dat in hem begonnen was in vers 6. Het gaat erom vers 9, dat ze nog meer zouden overvloeien. Dat hun liefde nog meer zou overvloeien in kennis en alle inzicht. Je kunt nooit zeggen als christen dat je er bent. Je blijft altijd geestelijk aan het groeien, aan het bewegen, als het goed is tenminste. En hier op heel fijnzinnige wijze geeft Paulus ook aan dat er nog wel wat ontbrak. aan troost, troost van de liefde, gemeenschap van de geest, genegenheid, ontferming, blijdschap. Voor zover daar nog geen compleetheid bij was bij Paulus zelf, kwam dat doordat de gelovigen nog niet in alle opzichten geheel eensgezind waren. Hetzelfde bedenken staat hier. Dat wil zeggen dat je gedachten gericht zijn op één en hetzelfde doel. Eenstemmig zijn, dat is niet dat je over alle dingen precies gelijk denkt, maar dat je allemaal gekenmerkt wordt door dezelfde gezindheid. Het betekent niet dus intellectueel dat alle theologische verschillen worden weggestreept, maar dat je allemaal door de gezindheid van Christus wordt gekenmerkt. Wat Paulus dus eigenlijk zegt is, wat er nog ontbreekt, is dat jullie nog niet allemaal vol zijn van diezelfde gezindheid van Christus, want dan zouden jullie ook onderling veel eendrachtiger zijn. Alleen al daarover zouden we de rest van de avond kunnen spreken. Want alle verdeeldheid onder christenen, terwijl we geneigd zijn te denken dat het daarbij gaat om buitengewoon belangrijke thema, waarbij de een het mis en de ander het bij het rechte eind heeft, is het in de praktijk buitengewoon veel complexer. In de werkelijkheid is er veel te veel van de begeerte der ogen en de begeerte des vlezes en de hoovaardige leven, de hoogmoed des levens. En wie een niet al te grote vreemdeling is in zijn eigen hart, die weet dat ook. Hetzelfde te bedenken. Als we allemaal vol waren van de gezindheid van Christus, dan zouden we ook onze onderlinge verschillen veel makkelijker overwinnen. Maar waar de hoogmoed des levens is, dat zijn dus de dingen van de wereld, zegt 1 Johannes 2, daar kunnen we met die verschillen niet leven. Daar moet onze eigen koning haan koning kraaien, daar moeten onze eigen meningen heersen over die van de anderen. En wat Paulus zegt is, als je vol bent van de gezindheid van Christus, dan verdwijnt elke partijzucht. Dan verdwijnt elke ijdele roem, want dat betekent roemen in dat wat van jezelf is. En dat is allemaal ijdel, want je hebt niks bijzonders behalve dat wat in Christus is. En dat heeft die ander ook. Als je dat samen genoot, als je dat samen zou uitbuiten, dat samen, wat je samen hebt in hem, dan zouden die verschillen er niet zijn. Dan zou je in nederigheid de ander, daar heb je het woord voor de eerste keer, de ander uitnemender achter dan jezelf. Want in ware nederigheid zou je van jezelf altijd weten wat voor mens je bent van nature, en dat weet je beter dan wie anders ook. Je zou dus over jezelf altijd heel klein denken in Christus, en over de ander, hoe lastig die ander ook mogen zijn, hoe ongeestelijk die ander ook mogen zijn, je zou die ander in de eerste plaats altijd als een kostbare broeder of zuster zien voor wie Christus zijn leven heeft gegeven. En alleen zo is het begrijpelijk dat je de ander nederig, dat je in ware nederigheid de ander uitnemender acht dan jezelf. Alleen zo door de nederigheid, door het zichzelf wegcijferen, dat is een hele goede manier denk ik om te omschrijven waar het hier steeds over gaat, jezelf wegcijferen, zou je niet in eerste plaats je eigen belang in het oog houden. Dat is de wereld. En Johannes 2 weer, dat is de wereld. De begeerte is naar je toe halen, hoogmoeders levens, jezelf op de troon zetten. Hier gaat het om het gericht zijn naar buiten toe op de ander in ware nederigheid. Jezelf weg te cijferen voor die ander. Er is maar één die ons dat kan leren en dat is die ene die dat ook volmaakt heeft en tentoongespreid toen hij op aarde was. Daarom staat hier ook, want, dan niet in alle handschriften, maar hier staat het zo tussen scherpe haken, want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Het is eigenlijk hetzelfde woord bedenken dat we ook in vers 2 hadden, door hetzelfde te bedenken. Bedenkt die dingen waar ook Christus op gericht was. Zo zou je het ook kunnen weergeven. Het is een beetje lastig om dat uniform in het Nederlands te vertalen. Bedenk die dingen. Laat die gedachten gevuld zijn met dezelfde dingen waar zijn gedachten mee vervuld waren. Laat dezelfde dingen jouw geest beheersen. Wie zijn geest beheerst? Er staat zo mooi in 1 Korinthe 2 aan het einde, wij hebben het denken van Christus. Oudere vertalingen zeggen, wij hebben de zin van Christus, maar dat begrijpt niemand meer vandaag. Wat moet je je daar nou weer voorstellen? Wij hebben het denken van Christus. Dat wil zeggen, wij bedenken dezelfde dingen die hij bedenkt, als het goed is. Als we hem echt navolgen, dan gaat het dus niet om uitwendig imiteren wat hij deed. Dat is het juist helemaal niet. De meeste dingen die hij deed, die doen wij helemaal niet. Wij vermenigvuldigen in het algemeen geen broden en wij wekken in het algemeen geen doden op. Maar het gaat om de gezindheid. Het gaat erom dat wat zijn gedachten beheerste. En dat was zelfwegcijfering. Dat was volkomen gericht zijn op de zaak van God in deze wereld en op de zaak van de zijnen. Die mentaliteit, dat zou een mooi modern woord zijn voor wat hier bedoeld is. Want daar zit ook dat woord mens in. Een mens, Latijnse woord, betekent mind of geest. Die geestesgesteldheid, als je een echt Nederlands woord wil. Die geestesgesteldheid die ook in hem was, die moet ook in ons zijn. En dan wordt dat uitgewerkt. En wat daar uitgewerkt wordt, is zo prachtig, zo bekend, dat je heel makkelijk zou kunnen vergeten wat aan het begin, daar in vers 5 staat, dat zou je eigenlijk elke keer bij moeten lezen. Opdat de boodschap goed overkomt. En we niet alleen maar genieten van die prachtige beschrijving van Christus die hier gegeven wordt. Maar de vermaning goed tot ons doordringt. Christus was in de gestalte van God. Prachtig woord, heel moeilijk uit te leggen. De gestalte van God. Of de gedaante van God. Wat het wezen van God uitmaakt. Dat wil zeggen, in de gestalte van God zijn betekent dat het wezen van God ook in hem was. In die mens op aarde was het wezen van God. Hij heeft het dus ook geen roof geacht om God gelijk te zijn. Dat wil zeggen, het was niet iets begerenswaardig dat hij moest stelen, want hij had het al. Ik denk dat je die woorden ook moet begrijpen door het contrast met de eerste Adam. Die in de gestalte van de mens was, maar het als een roof achtte om God gelijk te zijn. Want de duivel zei tegen hem, als je van die boom zult eten, dan zul je als God zijn. En Adam realiseerde zich dat dat roof zou zijn als hij dat deed, maar hij deed het. Hij was in de gestalte van de mens. Maar hij eigende het zich wederrechtelijk toe, althans hij dacht dat hij dat deed. God gelijk te zijn. Je zult als God zijn. Maar hier was een mens, deze tweede, deze laatste Adam, die God is geopenbaard in het vlees. En bij hem was het precies andersom. Als ik het doorlees voor Adam, dan zou je het zo kunnen zeggen. Adam heeft zichzelf in de lucht gestoken. Hij heeft de gestalte van het goddelijke aangenomen. Hij wilde de goden gelijk worden. En uiterlijk als een god bevonden, althans in zijn eigen oog, heeft hij zichzelf verhoogd. En is ongehoorzaam geworden tot de dood. Dat is Adam. Dat zijn wij. Daarom kun je in eigen kracht Christus niet navolgen. Want alles wat daarvoor van ons verwacht wordt, is vol radicaal. Dat betekent tot in de radix, tot in de wortel, in strijd met wat we van nature zijn. Dit is het beeld van de natuurlijke mens. Daartegenover staat het beeld van de nieuwe mens. Van de tweede mens, de laatste Adam. Hij heeft zichzelf ontledigd, ook al zo'n moeilijke woord. Eigenlijk staat er zoveel als tot niets gemaakt. Hij heeft zichzelf zo klein gemaakt dat het wel niets leek in verhouding tot wat hij was. En dan gaat het hier alleen nog maar over de menswording. Sommigen vertellen ons, ja, Pasen is groter dan kerst, want bij Pasen gaat het om het verlossingswerk van Christus. Gaat het om zijn opstanding. Dat is natuurlijk ook geweldig, een dode die levend wordt. Maar kerst is God die mens wordt. Wat is groter van de twee? Ik wil daar geen uitspraak over doen, maar onderschat dat niet. Kerstmis is niet alleen maar een kindje dat geboren wordt. Dat is wat de wereld ervan ziet. Maar is God geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat was al een tot niets worden, een zo grote vernedering. Maar het was niet het enige. Hij is doorgegaan. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Je had nog kunnen verwachten dat hij onder de mensen de allerhoogste was en de allerheerlijkste. En dat is hij in zijn wezen ook. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping, zegt Colossense 1. Maar in de praktijk, in zijn bediening, nam hij de gestalte van een slaaf aan. Hij was het die de voeten van de discipelen waste. Hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Matthäus 20 vers 28. Hij gaf zichzelf over als dienstknecht. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Is de mensen gelijk geworden. en uiterlijk ook als een mens bevonden in alle dingen van gelijke bewegingen als wij, uitgenomen de zonde, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood. Twee grote stappen in de vernedering. Het was een reusachtige vernedering om van God mens te worden. Het was een tweede reusachtige vernedering om als mens onschuldig zich door wrede mensenhanden in de dood te laten jagen, om zo te zeggen. Maar hier is het dat hij zelf gehoorzaam aan God is tot in de dood. Hier gaat het niet zozeer om wat mensen hem aandeden. Hier gaat het zelfs niet om het verzoenend lijden van Christus. Hier gaat het niet om wat zijn dood voor ons betekent. Daar hebben we een heleboel andere schriftplaatsen voor. Maar hoe hij in zijn zelfovergave tot in de dood voorbeeld voor ons is. Laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was, die zich vernederd heeft, gehoorzaam worden tot de dood. Laat die gezindheid in u zijn. Zelfs tot de kruisdood aan toe als het moet. Laat die gezindheid in u zijn. Vernedering is jezelf wegcijferen voor een andere zaak dan de jouwe. Niet je eigen belangen, maar de belangen van God in deze wereld. Want weekend heb ik daar elders over gepreekt. Dat geweldig verschil tussen natuurlijk bidden. En dat is een groot deel van onze gebeden, die gaan over onze belangen. Waar de Heer in moet voorzien, en dat wil hij ook. Er is niks mis met dat soort bidden. Maar het is niet bidden in de geest. Bidden in de geest is bidden in lijn met Gods belangen in deze wereld. En daar heb je de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Dat is een ander niveau van bidden. Je met God één maken met zijn belangen in deze wereld. God wil graag in onze omstandigheden komen om ons daarin te ondersteunen, maar op Gods niveau te komen om oog te krijgen voor zijn zaak in deze wereld en daarvoor van onze kant alles prijs te geven, dat is wat de Heer Jezus deed. Laat die gezindheid in u zijn. Met de bereidheid dat je daarin alles van jezelf wegcijfert als het nodig is om Gods belang te dienen. Dat is bidden in de geest, dat is van een ander niveau dan wat we vaak doen. En dan, ik zei het al, dan die klaroenstoot. Daarom. God heeft hem niet alleen maar verhoogd omdat de Heer Jezus het verlossingswerk heeft volbracht. Dat is wel zo, maar dat is hier het punt niet. Hij is verhoogd omdat deze mens in zo diepe vernedering, in zo totale belangeloosheid, in zo totale zichzelf wegcijfering, die weggegaan is tot het diepste punt. God had er de grootste vreugde aan deze mens te verhogen. Niet alleen maar omdat hij zijn zoon was, dat was de Heer Jezus van eeuwigheid af geweest. Maar omdat deze mens zo in de dood ging. Het was niet alleen maar loon op het werk dat hij volbracht. Het was ook, als ik het zo uitdrukken mag, Gods persoonlijke appreciatie voor wie de persoon was die zo in de dood ging. Dat zijn nog twee verschillende dingen. Je kunt iemand belonen voor een prestatie die hij heeft geleverd. Maar je kunt ook iemand een beloning geven om daarin je waardering uit te spreken voor de persoon die zo iemand geweest is. In wat hij voor je deed. God heeft hem uitermate verhoogd. En hem de naam geschonken die boven alle naam is. Er wordt niet bijgezegd wat die naam is. Die hoort bij de heerlijkheid die Christus nu heeft aan de rechterhand van God. Het is niet de naam Jezus. Je moet daar een onderscheid in maken. Het is een naam die hoort bij zijn verheerlijking aan Gods rechterhand in de hemel. Maar dan staat er, opdat in de naam van Jezus, dat is de naam die hoorde bij zijn vernedering hier op aarde. Niet in die nieuwe naam, maar in die naam van Jezus zullen alle knieën zich buigen. Dat wil zeggen, zij zullen hem op de troon zien zitten straks bij zijn wederkomst. Waarvan ze zich zullen realiseren dat hij degene was die in alle nederigheid hier op aarde zich liet kruisen. Pilatus en Caiaphas en noem ze maar op Herodes, ze zullen hem herkennen als Jezus van Nazareth. De mens die hier op aarde in de dood is gegaan door hun toedoen. In de naam van die vernederde, gehoorzame mens op aarde zal elke knie zich buigen. Van hen die in de hemel zijn, alle engelenmachten, van alle mensen op aarde en zelfs van alle duistere machten onder de aarde. En alle tong, vrijwillig of gedwongen, maar het geldt voor elk schepsel, zal eens moeten belijden dat Jezus Christus Heer is en God de Vader zal daarin verheerlijkt worden. Dit is natuurlijk de afsluiting van het stukje dat over de Heer Jezus geschreven staat. Maar ook dat kunnen we in zekere mate, niet in die volstrekte zin zoals het hier van de Heer Jezus vermeld staat, toch ook in zekere mate op onszelf toepassen. Als wij de weg van de vernedering gaan en de zelfwegcijfering, zal God dat weten te belonen. Het is niet alleen maar loon naar werken, werken die wij gedaan hebben als gelovigen, als vrucht van het nieuwe leven. Maar als een bijzondere waardering van hem voor wat we als persoon erin zijn geweest. Ik denk aan de brief van Pergamus in Openbaring 2, waar het ook zo staat, een witte steen met erop een naam die niemand kent dan de persoon in kwestie, zoals ook hier de naam van de Heer Jezus niet genoemd wordt. Gods persoonlijke waardering voor de getrouwe, de overwinnaar, die achter de Heer Jezus is aangegaan en zichzelf erin heeft weggecijferd in navolging van hem. Nou, dat is de weg. Dat is de weg. Het is geen wonder dat Paulus in het volgende vers zegt, die weg gaan we met vrezen en beven. Niet zoals de discipelen in Markus 10. Die waren in vrezen en beven omdat ze niet wisten wat hun te wachten stond. Dat weten we wel als het goed is. Maar in vrezen en beven om onszelf, denk ik. In vrezen en beven omdat we weten wat voor mensen we in onszelf zijn. In dat opzicht mag je altijd vrezen en beven. Is het altijd goed om te bedenken dat het vlees nog steeds in ons is en dat dat ook door onze wedergeboorte geen sikkepit verbeterd is. Het vlees als zodanig is onverbeterlijk. In dat opzicht is het altijd goed om terdege op je hoede te zijn. Werk uw behoudenis uit langs deze lijn. Langs de lijn die we zojuist beschreven hebben. Van de toewijding, de overgave, de zelfwegcijfering, de vernedering, het zien op de belangen van anderen en niet op de belangen van jezelf. En als je dat zwaar vindt, heb je gelijk. Als je dat met vrees en beven doet omdat je denkt aan wat je in jezelf nog steeds bent, heb je gelijk. Maar de troost die erbij staat is, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werk. Dus zowel het willen, je moet het überhaupt willen en als je het wil, komt dat al niet van jezelf. Want van nature wil je zoiets niet, wil je die weg niet gaan. Dus gaat alles daarin, in jezelf, daartegen in. Maar God werkt die wil in je. En ook het werken. Dat is het, een werkwoord dat daar staat, dat, waar ons woord energie van afgeleid is. Dus als je die weg wil gaan van de zelfvernedering, van de zelfwegcijfering, de weg van de ootmoed, de weg van de overgave, de weg van de toewijding, de weg van de gehoorzaamheid, dan geeft God je die twee dingen. Jij moet zelf willen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Je moet er zelf aan werken. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar God geeft je die wil. En hij geeft je die energie. Dat is zijn soevereine genade. Als je je behoudenis niet uitwerkt, kun je daar niet God de schuld voor geven. Het is jouw verantwoordelijkheid. Maar als je die behoudenis wel uitwerkt, en je mag daarin successen boeken, zou ik haast menselijk willen zeggen, dan mag je weten dat het allemaal Gods genade is. Want hij werkte de wil in jou en hij werkte de energie in jou. Vrees en beven, zei ik, over wat je in jezelf bent. Let op je eigen gevaren. Doe alles zonder mopperen. Mopperen is ernstiger dan je denkt. Als je denkt in 1 Korinthe 10 hoe Israël in de woestijn was en de grote fouten die ze daarmee maakten waren hoererij, afgoderij, mopperen. Dat is wel eens goed, hè? Om zo'n hoofdstuk tot je te laten doordringen en zien dat mopperen. En dan gaat het natuurlijk niet zomaar om eens een keer een lelijk woord of geïrriteerd zijn, maar dan gaat het mopperen in de diepste zin om murmureren, zoals de Statenvertaling dat vertelt van in de boeken van Mozes, wat een vorm van rebellie is. Hoererij, afgoderij, murmureren, daar zit een element in van rebellie. Rebellie is weer dat je eigen belangen op de voorgrond staan. Rebelleren doen we als God niet zo handelt als wij dat eigenlijk voor juist houden. Wanneer hij te weinig naar ons gevoel bedacht is op onze belangen. Daar ga je weer. Het is weer de eerste mens. Het is weer de oude mens. Het is weer het vlees. Zonder mopperen betekent hier de God, ik begrijp niet altijd wat u doet, maar het is goed, ik vertrouw u. Ik vertrouw mijzelf ook aan u toe. Zonder mopperen en tegenspreken. Opdat u onberispelijk en rein bent, want hier is een heel nieuw element. Er zijn velen die ons gadeslaan. Christenen bewegen zich niet in een klein hoekje. Onbesproken kinderen van God te midden van een krom en verdraaid geslacht. Denk erom, de mensen kennen God niet. maar ze lezen ons als brieven van God. Soms kun je iemand niet meer leren kennen omdat hij overleden is, maar dan zeggen we, nou, je kunt zijn kinderen nog leren kennen. En als je die goed kent, dan krijg je ook een beeld van hun vader, want daar lijken ze veel op. De wereld ziet God niet, maar ze ziet wel de kinderen van God. En de twee grote wezenskenmerken van God, in Johannes 1, God is liefde, en Johannes 4, God is licht, en in Johannes 4, God is liefde, die twee dingen komen hier naar voren. Als we als kinderen van God op onze vader lijken, zijn dat de twee elementen die naar voren komen, liefde en licht. Bij liefde hoort geen mopperen en tegenspreken. En licht, dat wordt hier genoemd, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont. Dat zou je ook van God kunnen zeggen. God is de levende God, zo wordt hij vele malen in het Nieuwe Testament genoemd. De levende God, de God die licht is, de God die liefde is. Dat moet je kunnen zien in zijn kinderen. Wij zijn de Bijbel, de enige Bijbel die de wereld heeft. In ons lezen zij als het goed is wie God is. En dat is een geweldige verantwoordelijkheid. Uw collega's, velen van hen lezen nooit de Bijbel. De enige Bijbel die ze ooit in hun leven misschien te zien krijgen, dat bent u. Uw buren lezen ook de Bijbel niet. Velen van onze buren. De enige Bijbel die ze misschien ooit in hun leven te lezen krijgen, dat zijn u en ik. Onbesproken kinderen van God, in wie het licht, het liefde en het leven van God zichtbaar wordt. En Paulus verbindt dat heel bijzonder met zichzelf. We denken, we zijn kinderen van God en we hebben dus een rechtstreeks relatie met God, maar we hebben ook een relatie met degene door wie wij tot geloof zijn gekomen. Paulus noemt degene die door zijn bediening die Jezus hebben gevonden vaak zijn kinderen. Heel persoonlijk, Timotheus, Titus, maar ook de Corinthiërs noemt hij zijn kinderen. Hij zegt dat van de Thessalonicenzen, hij zegt het hier van indirect, niet rechtstreeks, maar indirect ook van de Filippenzen. Hij is een echte vader die van zijn kinderen houdt. En die net als elke vader graag trots op zijn kinderen zou willen zijn. Gisteren sprak ik ergens over 1 Thessalonicenzen 2, waar Paulus dat zegt. Jullie zijn mijn roem, mijn kroon, mijn blijdschap. Wij zouden heel vroom zeggen, hoe kan je nou zeggen, Paulus? Christus zelf is toch jouw kroon, jouw roem, jouw blijdschap. En wel, maar Paulus heeft daar toch de gezindheid van Christus. Hij zegt, ik sta hier voor God net als in Jesaja. In Jesaja 8 zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Als een vader is hij trots op. Want die kinderen dienden met Jesaja de Heere God te midden van een krom en verdraaid geslacht. En de Heer Jezus neemt dat over. In Hebreeën 2 zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. En als ik het met grootste eerbied zo mag zeggen, als de Heer Jezus in Johannes 7 die zijn discipel aan de Heer voorstelt en de Vader voorstelt, dan is hij trots op ze. Ondanks dat ze zoveel fouten maken en zulke dwaze dingen ook diezelfde nacht nog weer gedaan hebben. Hij is trots op, u heeft ze mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard. En ik heb hun uw naam geopenbaard. Zoals met Johannes ook. En iedereen die mensen tot de Heer heeft mogen leiden, die begrijpt dat. Paulus zegt, als jullie zo wandelen, zijn jullie mij tot roem. Dan zal ik op de dag van Christus, dat heeft altijd te maken met de rechterstoel van Christus, kunnen zeggen, Heer, u kunt veel op mij aanmerken en ik heb veel fouten gemaakt. Maar kijk, daar staan de Filippiërs, daar staan de Thessalonicenzen, daar staan de Corinthiërs. Zijn mijn kinderen hier. En ik mag dankbaar zeggen dat ze door mijn bediening tot geloof zijn gekomen. Zie ik in de kinderen die de Heer mij gegeven heeft. En als jullie daar zullen staan, dan heb ik tenminste de overtuiging dat ik niet te vergeefs gelopen, dat is het beeld van de wedloop, of te vergeefs gearbeid heb, gemoeite gedaan heb. Al zou ik zelf, ja, dat is nou de nederigheid van Paulus, hè. Ik heb toch gezegd, die nederigheid is niet alleen maar iets heel verheven waarvan wij zeggen, ja, dat is voor ons gewone mensen niet weggelegd. Nou, we hebben hier drie van die mensen. Misschien vindt u Paulus niet erg gewoon, nou, dan krijgen we direct ook nog Timotheus en die onbekende broeder Epafroditus. Maar Paulus is ook een toonbeeld van die ware nederigheid. Hij zegt, ik hoef niet veel voor te stellen. Jullie zijn het offer dat ik aan de Heer God breng en ik ben het drankoffer dat daarbij hoort. Dat had je met bepaalde offers in het Oude Testament, dierlijke offers. Die gingen gepaard van een drankoffer, dat was dan een plengoffer, wijn die uitgegoten werd. En die gingen gepaard met een spijsoffer. Dus die offers die vonden nooit op zichzelf plaats, die waren verbonden met bepaalde dierlijke offers. Wel nu, zo zegt Paulus ook, het is voor mij al mooi genoeg als ik als drankoffer uitgegoten mag worden. Maar jullie zijn het offer. Over de offeranden en bediening van uw geloof. Als jullie in geloof handelen zoals ik het jullie geleerd heb, dan zijn jullie een offerande, in jullie bediening een offerande aan de Heere God. Laat mij dan maar het drankoffer zijn daarbij. En dan zal ik jullie kunnen presenteren vanwege jullie dienst en jullie trouw en jullie overgave. En dan zal ik blij zijn en jullie zullen blij zijn. En hij zegt dat ook als een opdracht. Daar mag je nou vast mee beginnen. Verblijd je daarin. Verblijd je daarin. Verblijd je in het feit dat je zo de Heer mag dienen. Dat ik daar vreugde aan mag beleven. Maar dat bovenal de Heer daar vreugde aan beleeft. Ik vind het zo'n mooie gedachte dat de Heer daaraan vreugde beleeft. Aan zijn kinderen. Wij denken altijd dat God, of sommigen van ons denken dat soms, dat God zo'n boeman is die altijd met het vingertje klaar staat om ons weer ergens op te wijzen. Sommige mensen denken dat hun hele leven, omdat ze ook ouders gehad hebben die dat zo deden, helaas, helaas. Die hebben weinig stimulans gehad, weinig aanmoediging, weinig bevestiging, altijd kritiek. Het is geen wonder dat het voor zulke mensen ontzettend moeilijk is om te begrijpen dat God zo niet is. Dat wil niet zeggen dat God nooit iets op ons zal hebben aan te merken, maar God bevestigt ons, God bemoedigt ons, God spoort ons aan. En ik zeg het nog eens een keer zo, God zou trots op ons willen zijn. Staat in 2 Korinther 6, ga uit van haar, uit die ongerechtigheid, uit die onreinheid, en dan zal God jullie als vader, zonen en dochters erkennen. Dan zal hij met trots kunnen zeggen, dat zijn mijn zonen en mijn dochters. Maar zolang jullie in die vuiligheid blijven zitten, heeft God daar geen aardigheid aan om jullie als zijn zonen en dochters te erkennen. Dan schaamt hij zich voor jullie. Hoe menselijker je dat voorstelt, hoe dichter je komt bij de bedoeling van wat Paulus hier zegt. Als God uit de hemel naar ons neerkijkt en hij ziet hoe wij te midden van een krom en verdraaid geslacht, waar dus alles op zijn kop staat, dat betekent het eigenlijk, waar alles anders is dan wat God oorspronkelijk had bedoeld. En hij ziet daar zijn eigen kinderen en die kinderen lijken op hem. De liefde, het leven, het licht van God komt in net tot uitdrukking. Dan is God trots op zijn kinderen. En Paulus is ook trots, want hij is een beetje ook hun vader. Want ze zijn door zijn bediening tot geloof gekomen. En straks voor de rechterstoel zal hij het kunnen zeggen, zie ik in de kinderen die gij mij gegeven hebt. Nou dan Timotheus, dat is ook iemand met zo'nzelfde mentaliteit. Paulus verlangt ernaar om te weten hoe het met hem gaat. Hij zal Timotheus zenden. En hij zegt, ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij die zo trouw uw belangen zal waardigen. Want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Christus Jezus. En de gedachte is dus, maar Timotheus zoekt niet zijn eigen belang. Hij zoekt de belangen van Christus. Hier heb je dat. Het belang van Jezus Christus. Het woord is natuurlijk ingelast. Het staat tussen vierkante haken. Het staat dus niet in de grondtekst. Je zou dus ook wat vager kunnen vertalen. Allen zoeken hun eigen zaakjes. Maar het woord belang geeft dat ook het mooiste weer. Maar wie zoekt nou de zaak van Christus in deze wereld? Dat heeft ook weer te maken met dat bidden in de geest waar ik het over had. Wie heeft er nou belangstelling voor Gods belangen in deze wereld? Wat is Gods belang in Barneveld? Hoeveel mensen interesseren zich voor Gods belangen in Barneveld? Wij interesseren ons voor onze belangen en we denken heel vaak dat dat automatisch ook Gods belangen zijn. Als het gaat om kerkelijke zaken of wat dan ook. Wij zetten ons daarvoor in, maar heel vaak als we echt op de knieën gingen, we zouden dat eens met God uitvechten. Uit werkelijk strijden in de gebeden daarover, dan zouden we inzien dat we heel vaak in feite alleen maar met onze eigen belangen, onze eigen zaakjes bezig zijn. Timotheus, dat is een man met dezelfde gezindheid als ik, zegt Paulus. Hij cijfert zichzelf weg, hij is nooit op zijn eigen belangen uit, altijd op de belangen van Christus. Dat kun je natuurlijk alleen maar leren op de knieën. In de gemeenschap met Christus leer je wat zijn belangen zijn en leer je die van jezelf weg te cijferen. En u kent zijn beproefdheid zoals hij als een kind zijn vader, daar heb je wat ik net bedoelde, Timotheus was zo'n kind van Paulus als vader, hoe hij met mij in het evangelie heeft gediend. Hem nu hoop ik onmiddellijk te zenden zodra we in omstandigheden hebben overzien. Ook dat is nederigheid van Paulus. Het was heerlijk om Timotheus bij zich te hebben. Maar Paulus dacht niet aan zijn eigen belangen. Hij dacht aan de belangen van de Filippiërs. En daarom wilde hij zo spoedig mogelijk Timotheus naar hen toesturen. En dan Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder. Maar uw gezant en bedienaar in mijn behoefte. Blijkbaar is het zo dat Epafroditus iemand uit Filippi was. Gestuurd door de Filippische gelovigen. Met een gave voor de apostel Paulus, zien we ook in hoofdstuk 4. Daarom staat het hier, bedienaar in mijn behoeften. Die was gestuurd naar Paulus, helemaal in Rome. En Epafroditus was, kun je wel voorstellen, door de ontberingen van de reis ernstig ziek geworden. Nou, als je ernstig ziek wordt, ben je ook weer erg gericht op je eigen belangen. Dat is heel natuurlijk. Daar hebben we ook alle begrip voor. Want wij zitten vol begrip inderdaad, als mensen net zo zijn als wij helaas zo dikwijls zijn onder zulke omstandigheden. Maar Epafroditus zit helemaal niet over zichzelf in, hij zit over de Filippiërs in. Hij heeft gehoord dat die gehoord hebben dat hij zo ziek was. En dan maakt hij zich grote zorgen over hen, omdat zij zich zoveel zorgen maken over hem. Kunt u het volgen? Dat laat zien, deze man dacht niet aan zijn eigen belangen. Hij was bezorgd over de Filippiërs. Hij verlangde zeer naar u allen en was verontrust omdat u had gehoord dat hij ziek was, zegt vers 26. Epafroditus is ons vierde voorbeeld van iemand die zichzelf, zijn eigen belangen wegcijferde en helemaal gericht was op die ander. Hij is ook inderdaad ziek geweest, zegt Paulus, de dood nabij, maar God heeft zich over hem erbarmd. En niet alleen over hem, maar ook over mij. En dan komt dat ontroerende zinnetje dat zo belangrijk is. Daar staat op dat ik niet droefheid op droefheid had. Wat betekent dat? Dat zinnetje is een goede balans voor wat we in elk hoofdstuk in deze brief vinden. Verblijd u in de Heer te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. En daarmee kun je makkelijk denken, oppervlakkig gezien, dat het een beetje zoetsappig is. Wat er ook gebeurt, altijd maar zingen als een vogeltje, altijd maar blij zijn. Dat is in zekere zin ook zo. Maar niet als een mens die oppervlakkig is. Wij kunnen ons in alle omstandigheden soms verblijden, zolang het ons maar niet te veel in ons in de buurt komt. Zolang het gaat om anderen. Als we altijd blij zijn in onze omstandigheden, kan het ook heel egocentrisch zijn, omdat we weinig medegevoel hebben met anderen. Zolang het ons maar goed gaat, hebben we nergens last van. Maar Paulus zegt, verblijd u, terwijl het hemzelf verschrikkelijk slecht gaat. Dat punt 1. En ten tweede, Paulus is hier niet een stoïcijn die in alle omstandigheden gelijkmoedig is. Paulus zegt hier op dat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Paulus is hier in deze brief een mens die droefheid op droefheid heeft. Daar hebben we in hoofdstuk 1 al iets van gezien. Hoeveel dingen er waren die hij moest bedroeven. En toen kwam Epafroditus nog eens een keer, die geliefde broeder uit Filippi, die werd ook nog eens doodziek. En toen zei Paulus tegen de Heer, stel ik me zo voor, Heer, nou dat ook nog. Heb ik al niet genoeg te torsen? Kijk, dat is ook goed om te weten, hè? Dat hoort ook bij Paulus. Verblijd u te allen tijden, ja, verblijd je verticaal in de Heer. Dat is even belangrijk als te bedenken dat Paulus horizontaal gezien in de omstandigheden waarin hij zich bevond, talloze aanleidingen had tot grote droefheid. Dat kan gelijk opgaan. Maar soms moet dat ook. Je moet de dingen die om je heen gebeuren en die met God in strijd zijn en waarin we nog de werkzaamheid van de boze machten zien, daarin moeten we mede bedroefd zijn met de anderen. Maar tegelijkertijd moeten we ons kunnen verblijden in de Heer door ons hart naar boven te richten. Niet verblijden in omstandigheden, maar verblijden in de Heer. Niet bedroefd zijn in de Heer, bedroefd zijn in omstandigheden. Je verblijden in de Heer. En die twee dingen gaan samen, die horen bij elkaar. Daarom is dit zinnetje zo belangrijk in het geheel. Daarom heb ik hem met des te meer spoed gezonden. Blijkbaar is Epafroditus de man die, toen hij weer enigszins hersteld was, door Paulus werd teruggezonden. Hij kwam uit Filippi met een gave, bestemd voor Paulus. Geweldige onderneming, met een hoop geld op reis te gaan, terwijl er zoveel roverbenden waren. Met een hoop geld op reis te gaan naar iemand die zo ver weg woonde, helemaal in Rome. En nu keert hij terug met een brief. Die zal voor rovers wel niet erg belangwekkend zijn geweest. Ze hadden eens moeten weten, als hij nog onderweg rovers was tegengekomen, dat deze brief in miljoenen en miljoenen exemplaren de wereld zou overgaan en dat wij er ons nog steeds mee bezighouden. Paulus stuurde hem terug naar Filippi. En hij zegt, ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap. Hier ook om vanwege de omstandigheden. Omdat Epafroditus weer gezond was geworden en veilig was teruggekeerd in Filippi. En houd zulke mannen in eer. Is dat ook niet mooi? Wij moeten wat onszelf betreft nederig zijn. Niet gericht op onze belangen, niet op onze voordelen, niet op onze eer. En tegelijkertijd, als je werkelijk nederig bent, dan hou je ook andere mensen in ere. We hebben al gezien de ander uitnemender achten dan jezelf. Dat betekent de ander eren. En zelfs de geestelijkste broeder kan een ander, al is dat de meest ongeestelijke broeder die er in de gemeente rondloopt, uitnemender achter dan zichzelf. Dat kan alleen maar als die geestelijke broeder ziet wat hij in zichzelf nog steeds is. En juist als hij geestelijk is, dan ziet hij dat ook. Terwijl hij in die broeder Christus herkent, die voor die broeder gestorven is. Houd zulke man in eer. Zoek geen eer voor jezelf. Vergeet het. Wees nederig, cijfer jezelf weg. Maar hou je medebroeders en zusters in ere. Want om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen. Ziet u dat hij een voorbeeld is van hoe de Heer Jezus geleefd heeft? Christus is de dood niet alleen maar om zijn bediening nabijgekomen, hij is ook werkelijk in de dood gegaan. Zover is het met Epafroditus niet gekomen en Paulus is daar dankbaar voor. Maar hij zegt, hij was er wel heel dichtbij. Niet omdat hij roekeloos zich gedroeg, maar om het werk van Christus. Hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. Ook dat zijn van die kleine hints waarvan we de draagwijdte niet precies begrijpen, maar we kunnen ons voorstellen dat de Filippiërs dat wel heel goed begrepen zullen hebben. Misschien heeft Paulus wel erg lang moeten wachten om nog eens een ondersteuning van hen te krijgen. Maar Epafroditus heeft de lange, zware reis gewaagd om Paulus die ondersteuning te brengen die hij hard nodig had in zijn moeilijke omstandigheden in de gevangenis. Epafroditus was iemand die zichzelf wegcijferde voor de apostel en daarmee ook voor de Heer. Die niet keek naar zijn eigen belangen, maar die gericht was op de belangen van de apostel. Hij had er een lange reis voor over. Hij trotseerde de zeeën en de rovers. En hij liep zelfs groot gevaar voor zijn gezondheid. Waarom? Omdat hij zichzelf wegcijferde. Dit is het hoofdstuk van de nederigheid. Van de zelfwegcijfering. Van de overgave voor de ander. En bovenal voor die ander met een hoofdletter. Voor de zaak van de Heer in deze wereld. Lieve broeders en zusters, laat die gezindheid ook in ons zijn.